Goedenacht, nog tot 2 uur nooit meer slapen. Jazzzangeres Kim Hoorweg komt zometeen op bezoek na Ene. Ze presenteert morgen haar nieuwe plaat. U hoort dan ook Neil Verdoorn, want zij is dansvoorstellingmaker. En zij maakte een voorstelling over de schilderijen van Edward Hopper. Komend uur praat ik met Ernst Jans. Er was een tijd dat alle jonge vrouwen en meisjes in dit land verliefd op hem waren. En toen kwam er ineens de dag dat iemand zei... Weet u meneer, mijn oma was vroeger verliefd op u. De tijd is kortom gemeen. Niet dat Jans heel veel heimwee lijkt te hebben naar die tijd als tieneridool bij Doe Maar. In zijn laatste boek beschrijft hij die periode onder meer als hoe het moet zijn om te worden opgeslokt door een walvis. Tegen de stroom spartelend in de slokdarm van een zeezoogdier, dat klinkt niet heel erg leuk. Het is een van de vele tegenstrijdigheden in het leven van deze man. Een iets wat schuwe man die door de menigte wordt vastgeklampt. En een man die zelf heel veel moeite moet doen om het verleden van zijn vader te leren kennen. En dan daarna alles zelf zorgvuldig vastlegt en opschrijft voor zijn eigen kinderen. Een nieuw deel van de chronieken van zijn leven beschrijft de jaren 70. De Neerkant heet het. Over de hippie die hij ooit was. Hij bleef in een commune met zijn toenmalige band. En daar woont hij nog steeds, maar dan zonder de commune. Eerder beschreef hij al zijn jeugd en zijn oorsprong als Indo. En wat nu nog ontbreekt, dat zijn die gekke jaren 80 met Doe Maar. Maar daar schijnt hij nog niet zoveel lust naar te hebben om dat op te schrijven. Er is ook een theatertournee rond dit boek. En daarbij is ook een cd verschenen. En een clubtour met Doe Maar komt er ook aan dit jaar. Ernst Jans is geboren in 1948 en is het kennelijk nog steeds niet zat om het land af te reizen in een Ford Transit en om na de soundcheck iets te eten uit een papier. Papieren zakje waarop staat, eet smakelijk. Ernst Jans, hartelijk welkom.
Dank je wel.
Die drang om alles vast te leggen is eigenlijk een wonderlijke eigenschap.
Ja, ben ik de enige eigenlijk?
Nee, je bent niet de enige. Er zijn er velen die het doen.
Ja, waar komt dat vandaan?
En om het op te schrijven om het uit te pluizen.
Ja, om het op te schrijven weet ik wel. Ik vind het fijn om als ik ergens mee zit... of als ik iets niet weet, om dan erover te gaan schrijven. En dan wordt het mij langzaam maar zeker wordt het duidelijk. Dus bijvoorbeeld, als ik ergens last van heb... dan ga ik schrijven, ik heb ergens last van. Want het lijkt die daar en daarop. En langzaam dan wordt het mij duidelijk van waar het vandaan komt, dat gevoel. En dat heb ik altijd heel prettig gevonden. Ik ben niet echt een prater... Ik praat, mijn vrouw die zegt van, je moet meer praten. Dat zegt ze eigenlijk al de hele tijd. Maar dat vind ik maar moeilijk. Dus wat ik wil zeggen, dat zeg ik in liedjes. En wat ik, als ik iets wil analyseren, dan schrijf ik dingen op. Dus op die manier heb ik ook heel vaak in het verleden dingen verwerkt. Makkelijker dat ik ze op een gegeven moment in de kast kon zetten, zou ik maar zeggen.
In je eerdere boeken ging het ook wel over een jonge man die zijn vader wilde leren kennen. Wilde weten wie was die man eigenlijk.
Ja.
Nu lijkt het wel alsof je jezelf wil leren kennen.
Nou ja, dat wil toch iedereen, denk ik. Ik vind het prettig om mezelf te leren kennen. Omdat ik dan, net zoals je andere mensen leert kennen... met alle slechte eigenschappen erbij en de goede eigenschappen... dan weet je ongeveer wat je aan iemand hebt. En dan kan je ook makkelijk mensen vergeven. En dat heb ik ook bij mezelf. Dat als ik dan mezelf beter leer kennen... dan denk ik, zo ben ik nou eenmaal. Het is gebeurd, bijvoorbeeld, als ik iets stoms gedaan heb of zo. Het is gebeurd en dan kan ik ook weer verder.
Zo leren wij jou ook kennen door deze boeken te lezen over de man die je ooit was, over de hippie die je was en de hippie die je ook nog steeds bent.
Ja.
Je schrijft, er is eigenlijk niet veel veranderd. Die jongen met die idealen, dat ben ik nog steeds wel.
Ja, als schrijver dacht ik van ja, in die hippietijd maakte ik deel uit van een beweging die dacht de wereld te verbeteren. Wij vonden dat het niet zo goed ging met de wereld. En eigenlijk heb ik dat nou nog steeds. Heb ik gewoon toch steeds de neiging om de wereld beter te maken. Of in ieder geval mijn best te doen dat het een klein beetje beter wordt. En dan vind ik dat ik zelf daar een aandeel in heb. Door in mijn omgeving, mijn kleine omgevingtje wat ik dan heb. Om zo goed mogelijk leven te leiden. Of zo goed mogelijk mens te zijn. En ook inderdaad zo goed mogelijk leven te leiden. Tenminste uit het leven te halen wat erin zit.
Jouw vader, laten we daar eens mee beginnen. De oorsprong van jouw bestaan. Je schrijft dat jouw vader eigenlijk... jou had uitverkoren om zijn beste vriend te zijn. Wat met zoveel anderen niet was gelukt, dat moest jij min of meer goed maken.
Ja, hij had wel een beste vriend gehad in de oorlog. Hebben ze samen in het verzet gezeten. In Nederland, want mijn vader kwam uit Nederlands-Indië. En die kwam naar Nederland om te studeren, al voor de oorlog. Dus de oorlog maakte hij Nederland mee. En hij ging in het verzet met zijn beste vriend, ook een Indo. En die beste vriend, hij had het gevoel dat hij de beste vriend in het verzet had gehad. En die beste vriend is uiteindelijk vermoord door de Duitsers. Door een poging om mijn vader uit de gevangenis te bevrijden. Hè. Dus daar komt het eigenlijk kort op neer. Dus die man is doodgegaan. En mijn vader, ik begreep van mijn vader later uit een brief van hem dat hij zijn hele leven lang eigenlijk gezocht heeft naar geborgenheid en liefde. En die eigenlijk nooit ergens heeft gevonden. Steeds wel gedacht van, maar die mensen ontvielen hem steeds. En toen kreeg hij 2 kinderen. En toen dacht ik van ja, maar die kan ik dus vormen naar mijn eigen idee. En zij zullen mij altijd trouw blijven. Nou, dat was dus helemaal niet zo. Ik bedoel, ja, het was natuurlijk wel zo. Maar in zijn hoofd was het niet zo. Hè? Toen ik in de puberteit kwam en niet meer met mijn vader naar vogels wilde kijken, niet meer met hem wilde schaken en niet meer met hem naar Chopin wilde luisteren, toen voelde hij zich weer door mij in de steek gelaten. En ja, snel daarop is hij overleden. Dus dat gevoel van God, ik heb hem, hij voelde zich door mij in de steek gelaten, heeft mij nog heel lang achtervolgd, zou ik maar zeggen.
Je had het idee dat je een slechte zoon was geweest, of niet de zoon die je had kunnen zijn?
Ja, nou, ik was natuurlijk wel een hele goede zoon. Want ik deed altijd vreselijk mijn best voor mijn vader. Ik haalde goede cijfers op school omdat hij dat belangrijk vond. En ik ging inderdaad met hem naar concerten van Chopin, met hem vogels kijken, met hem schaken. Noem maar op, al die dingen die hij leuk vond, deed ik braaf. Dus ik was eigenlijk een heel braaf zoon. Maar ja, op het eind liep het even mis. Dat was ook eigenlijk, in mijn boeken ben ik ook op zoek naar, teruggaand in de tijd, teruggaand in mijn familiegeschiedenis. Hè, mijn vader, mijn grootvader, mijn grootmoeder, zijn ouders bijvoorbeeld, en hun ouders weer, ben ik op zoek gegaan, of ga ik op zoek naar de geschiedenis. En dan, als ik daar zo naar kijk van een afstandje, als schrijver, dan denk ik ineens van, oh, maar dan snap ik waarom mijn vader zich altijd in de steek gelaten voelde. Of nou snap ik waarom mijn grootmoeder mijn vader altijd sloeg. Of nou snap ik, hè, dat soort dingen begrijp je dan ineens allemaal, als je die geschiedenis van die mensen leert kennen. En dat vind ik zo mooi aan schrijven, dat ik dan vrede krijg met mijn voorouders, met mijn ouders en met mijzelf. Zo,
dat is... Want zo werkt het. Als je dat begrijpt, dan heb je er ook vrede mee. Als je ziet waar het vandaan komt, dan is de pijn ook weg.
Ja, precies. Tenminste, dat werkt bij mij zo.
De verhalen van jouw vader heb ik nog niet eens over de verhalen uit Indië. Die heb je beschreven. Dat zijn al verhalen met een hardheid. Mensen die ontkend worden. Mensen die moeten vechten om een plek te krijgen. Die met de nek worden aangekeken. Dan die verhalen uit de oorlog. Dat die geen afscheid kan nemen, maar wel hoort dat iemand wordt weggevoerd. De cel naast hem, dat hij zelf de nauwe nood ontsnapt. Dat voor zijn ogen iemand wordt doodgeknuppeld, terwijl de Duitsers erom lachen.
Ja, vreselijk.
Was het een getraumatiseerde man?
Ja, absoluut. Ik weet niet wanneer dat... Nou ja, hij heeft natuurlijk vreselijke dingen meegemaakt in de oorlog. Hij is uiteindelijk ook in het concentratiekamp terechtgekomen. En ik heb het idee, de gegevens die ik dan verzameld heb, en dat hij nog ongebroken uit de oorlog komt, uit het concentratiekamp. Hij is dan een van de weinige Indische mensen, Indo's, dus gemengd bloedigen, die zich met hart en ziel inzet voor de onafhankelijkheid van Indonesië vlak na de oorlog. Daar woedt een tweede oorlog, een koloniale oorlog. En Nederland wil de kolonie niet opgeven. En hij is een van de weinige mensen die zegt van, Indonesië heeft het recht, net zoals wij in Nederland, ik gevochten heb voor het recht van Nederland om vrij zijn eigen vrijheid. Heeft Indonesië ook het recht om vrij te zijn. En om te bevrijd te worden van het juk van de kolonisten, de Hollanders. En ik weet niet precies wat er toen gebeurd is. Hij is natuurlijk, hij is wel op de zwarte lijst komen te staan. Dat weet ik. een heleboel Indonesiërs die hier ook studeren voor de oorlog al. Want je kon in Nederlands-Indië niet studeren. Als je wilde studeren, moest je naar Nederland. En die studenten hadden zich heel goed georganiseerd. En die waren eigenlijk al voor de oorlog bezig met de voorbereiding op de onafhankelijkheid van Indonesië. Toen werd Nederland bezet door de Duitsers. En toen gingen ze en masse, die hele organisatie ging in verzet in Nederland tegen de Duitsers. En er zijn ook heel veel Indonesiërs zijn daar omgekomen in het verzet. Na de oorlog zetten ze die lijn door op te komen voor de Indonesische onafhankelijkheid. En toen zijn sommige mensen zelfs in Nederland, diezelfde mensen die hun leven gewaagd hebben voor de vrijheid van Nederland, zijn vastgezet door de Nederlanders in de gevangenis of zijn het land uitgezet. Mijn vader kwam dan op de zwarte lijst. En ik denk eerlijk gezegd dat die machthebbers die na de oorlog, de mensen die na de oorlog aan de macht waren, dat hij teleurgesteld was dat ze dat niet ook vonden dat Indonesië onafhankelijk moest kunnen worden.
En dat zijn heldenstatus maar zo kort van duur was.
Ja,
en zeker. Zo kort houdbaar was.
Ja, precies.
Hij kwam op de zwarte lijst, maar hij is wel hier gebleven. Jullie zijn hier opgegroeid, de kinderen. Op een zeker ogenblik lijkt het wel in je leven alsof je gewoon denkt wegwezen. Jouw vader sterft als je 17 bent.
Ja.
En vanaf dat moment is het eigenlijk zo snel mogelijk de wijde wereld in.
Nou, ik heb nog even gestudeerd. Heel braaf. Want dat hoorde erbij. Mijn vader vond dat ik moest gaan studeren. Ik had een goed stel hersens, vond hij. En dus ik moest gaan studeren. Heb ik ook braaf gedaan. Maar dat was toch... Nou, het was toch eigenlijk ook weer een teleurstelling voor mij. Ik hou van biologie, zal ik maar zeggen. Ik hou van de natuur, van vogels, van bomen. En ik ging dus biologie studeren met scheikunde als tweede hoofdvak. Want ik wou ook heel graag het bewustzijn van de mens ontrafelen. En de eerste teleurstelling was dat we allemaal beesten moesten opensnijden. Dat vond ik echt verschrikkelijk, want ja... werden dus de groene kikkers waren toen bijna uitgestorven in Nederland. En ik kwam in de kelder van de universiteit, het universiteitsgebouw. En daar zaten bakken vol met groene kikkers.
En je houdt van de natuur en dan moet je het kapot maken.
Ja, die groene kikkers moesten wij eruit uitvissen. En dan moesten we dan met een naald hun verlengde merg door... kapot maken, en zodat ze nog wel reageren op de zuur waar we ze in moesten hangen met hun pootjes. En dan moesten wij de spiercontractie moesten wij gaan nagaan. Ja, dat is echt verschrikkelijk, vond ik dat soort dingen. Dus ik was natuurlijk ook wel teleurgesteld.
Maar je deed het waarschijnlijk wel, want je was een brave jongen.
Nou, ik deed het. Kijk, ik kon gelukkig goed tekenen. Dus... Ik hoefde dat allemaal zelf niet open te snijden. De eerste ding wel, maar dat doe ik niet. En er moest iemand tekenen en iemand moest snijden. Ik was altijd bij mijn koppen met twee. En ik kon dus goed tekenen, dus ik mocht altijd tekenen. En de anderen sneden dan en ik tekende dan alle onderdelen keurig netjes. Heel gedetailleerd. Dus dat viel dan wel mee. Maar goed, dus die teleurstelling in die studie, dat was natuurlijk heel belangrijk. Ik viel ook op een gegeven moment echt in slaap tijdens de colleges. Maar het mooie was, ik zat in een bandje. Ik was gevraagd om in een bandje te komen spelen. En ja, toen dacht ik weg. Nou, gewoon
de muziek wereld. Was gewoon een ticket de wijde wereld in. Ja. Een manier om eraan te ontkomen.
Ja. Ja, om aan eigenlijk alles te ontkomen, om helemaal opnieuw te beginnen. Een soort van droom. Je gaat met elkaar ga je muziek maken, je trekt elkaar, met elkaar door het land en je staat op een podium en je maakt prachtige muziek. Dus dat vonden wij dan, hè?
Nou, sommige van die opnames zijn bewaard en het is toch wel bijzondere muziek. Je speelde van alles. Je noemde net al de piano en Chopin, wat je van huis uit meekreeg.
Ja.
Je speelde ook meteen al gitaar, je drumde, je zong. Waar kwam dat eigenlijk vandaan? Waar had je dat ooit geleerd?
Nou, ik was gewoon heel handig. Als ik een steel drum zag en ik had die stokjes en dan deed ik zo. Dan leek het net of ik het meteen heel goed kon. En als ik een viool pakte en deed ik zo, en dan leek het net of ik iets kon. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Het was gewoon een handigheidje, een trucje, wat ik eventjes goed leren en zo. Maar echt goed. Ja, het wasbord is eigenlijk het enige wat ik ooit echt goed gespeeld heb, vind ik zelf.
Dat was wasbord?
Wasbord, ja. Dan heb je vingerhoeden op je vingers, doe je. Van die metalen vingerhoedjes, waar mensen vroeger mee naaiden. En er is een wasbord en die leg ik op mijn schoot. En dan ga ik... ga ik zo lekker... En wasbord is eigenlijk het enige instrument wat ik ooit gespeeld heb... waarvan, als ik het aan het spelen was, dat ik dan dacht... wat ik bedacht, dat ik dat ook meteen kon. Snap je? Dus je bedenkt iets...
Dus er was geen afstand tussen het brein en het instrument?
Yes,
dat was een korte lijn?
Ja, heel korte lijn. En dan denk ik, als je dat hebt, dan beheers je het instrument goed.
Nou, dan ben je een virtuoos.
Nou ja, dat weet ik niet of dat virtuoos is... maar dan vind ik een soort van beheersing van het instrument. En dat heb ik met andere instrumenten nooit gehad. Zelfs niet met piano, waar ik mijn hele leven met suf op heb gerepeteerd... en geoefend en gestudeerd... Nooit. Ja, wel eens een beetje, weet je wat? Als ik mijn ogen dicht deed, dat ik een beetje het gevoel had van... ja, dat ik mijn handen kon laten gaan, mijn vingers kon laten gaan. Dat het altijd goed was. Poef.
Het is een jubileum, hè? Onlangs 50 jaar in de muziek. Dat is toch een memorabel getal.
Ja, vreemd getal.
Vreemd getal, 50.
Ja, in de muziek. Nou ja, toen ik jong was, dacht ik, haalde 30 niet. Ik weet niet.
Dat denken alle jonge mensen.
Ja,
toch?
Precies.
Zeker in de muziek.
Ja, en dan zit je ineens 50 jaar in de muziek.
Zullen we luisteren naar een van de recente nummers? Dat gaat over die begintijd. Ik was een hippie.
Ik herinner mij het huis, een boerderij in Brabant. Wij reizigers uit Holland, wij voelen ons er thuis. Zo kwamen wij eraan, eind 60er jaren. Waar de jongens met gitaar voorgoed van huis gegaan. Wij dachten dat wij daar, te midden van de bossen, een schuld in konden lossen aan de wereld en elkaar. Om met een ideaal het tijdje kunnen keren. Het strijden te bezweren om macht en kapitaal. Zeven in getal bouwden wij er kamers. Sloegen met zware hamers de schotten uit de stal. O, de winter was er koud, maar wij hielden ons staan. Zo is er in die maanden een luchtkasteel gebouwd. Ik was een hippie, ben het misschien nog steeds. Wij speelden overal, waar wij maar konden spelen. En zongen onze kelen schor op feest en festival. En er werden gul beloond in die aardse paradijsjes. Dansten naakte meisjes en iedereen was stom. Dat is wat wij geloofden, dat is wat wij beloofden. Aan elk welwillend oor om 's nachts bij open vuur elkaar nog te onthalen. Op liedjes spookverhalen, tot in het ochtenduur. Ik was een hippie, een hippie ben ik ooit geweest. Ik was een hippie. En het misschien nog steeds. Echt tevreden. Wij wonen moe gestreden, nu weer keurig in een rij. Met beide benen op de grond en in het kasteel verlaten. Waait door kieren gaten de wind, het spinrag rond. Op het allerlaatste zou ik er wat voor geven. Om al is het maar voor even weer te zitten bij het vuur. Met mijn vrienden uit die tijd. De liedjes, spookverhalen, de mooie idealen, die raak je nooit meer kwijt. Wie was een hippie ben ik ooit geweest. Ik was een hippie en misschien nog steeds. Ik was een hippie. Ik was een hippie, ben het misschien nog steeds.
Ernst Jans, ik was een hippie. En daarin kijkt hij terug op die tijd waarin hij in de Pil woonde in een commune. De Neerkant heet het boek en het album. En het ging over zijn muziekvrienden van CCC Inc. En ja, een jongen met lang haar, de hele dag stoned, altijd muziek aan het maken. En jullie waren met velen. En op een gegeven moment kwam die boerderij in het vizier. Ja. Hoe is dat eigenlijk ooit gegaan?
Wij wilden dag en nacht muziek met elkaar maken. Dat was eigenlijk het idee. En daarvoor zochten wij een ruimte om of te repeteren, maar om het te leven was ook goed als we daar meteen konden wonen. Maar bij Amsterdam, wij komen uit Amsterdam. Bij Amsterdam in de buurt was er eigenlijk niks te krijgen. Of het was heel duur. Nou, geld hadden wij niet. Joost Bellefant had een kleine erfenis gekregen van 30.000 euro. Gulden.
Gulden,
natuurlijk.
Ja.
En ja, ik heb er jaren over gedaan om van gulden over te schakelen. Per woord, hè, naar euro. Nou, heb ik weer moeite om terug te gaan naar gulden. Maar goed, voor 30.000 gulden was bijna niks te krijgen bij Amsterdam in de buurt. En wij gingen dus steeds kijken naar dingen die vrij kwamen of dingen die onbewoond waren. Steeds verder van Amsterdam. En op een gegeven moment moesten we naar een optreden in Deurne in november 1969. En Joost had zich geabonneerd op het blaadje van de ruilverkaveling. Mensen waren aan het verkavelen in Brabant heel veel. Hè. De ruilverkaveling, die trok alle sloten recht. En die verdeelde het land allemaal in blokjes. Dat het allemaal zo groot mogelijk kon worden. En daarbij sneuvelden sommige boerderijen. Die pasten niet in dat beeld. En die kwamen vrij te staan. En wij wisten dat daar in de buurt een boerderij te koop stond. En toen zijn we gaan kijken.
Hoe wisten jullie dat?
Van het blaadje van de ruilverkaveling waar Joost op geabonneerd was.
Wat slim.
Ja, dat is echt. Ja, goed, dat is Joost dus. Hè. En wij gingen naar kijken. En wij werden meteen verliefd op het huis. Hoewel het heel ver van Amsterdam af lag eigenlijk. We werden verliefd op het huis. Het was een boerderij met een prachtige moestuin met stronken boerenkool. En dat liep zo het bos in. Dus het was aan de bosrand. En dan liep een zandpad. De enige weg naar die boerderij was een zandpad. En wij, een paar weken later werd die boerderij verkocht in het dorpscafé van Neerkant. En wij langharigen gingen daarheen. En Joost heeft op het juiste moment zijn hand opgestoken. En toen de hamer viel, was de boerderij van hem.
Voor 32.000 gulden.
Voor 32.000 gulden, ja. En in het verhaal gaat dus dat nu nog steeds in het dorp, dat Joost toen in zijn binnenzak greep en de 32.000 gulden met een stalen gezicht cash op tafel legde. Dat is een prachtig verhaal. Ik kan het me niet herinneren, maar het is een prachtig verhaal.
Hoe moet dat zijn geweest in die tijd voor zo'n agrarische gemeenschap in het dorpscafé? Ja. Dat er daar zo'n groepje stoonde, langharige jonge jongens binnenkomen. Ja. En meisjes die dan fleurig gekleed zijn.
Ja.
En die daar dan een boerderij kopen. En dan ook nog, als het verhaal klopt, cash. Die dat gewoon even neertellen.
Ja, men was in shock. Het dorp was in shock. En Ze konden dus niet geloven dat hun keurige dorp, dat daar dat langharige werksgetuig ineens kwam te wonen. Dat konden ze nou niet, dat is niet geloven. Dat was echt moeilijk.
Hebben ze geprotesteerd daartegen?
Ik denk het wel. Nou ja, de wereld was toen nog niet zo democratisch georganiseerd. Dus ik denk dat het moeilijk te of te protesteren was. Maar ze waren het niet mee eens. Dat weet ik wel. En wat wij toen gedaan hebben, was in de lente. Want wij kwamen daar dus december te wonen, 1969. Een aantal van ons gingen er al heen vanuit Amsterdam om voor te bereiden. De rest kwam, kamers timmeren, de stallen bewoonbaar maken. En wat wij gedaan hebben toen wij die lente, toen wij daar dus met z'n allen net woonden, hebben wij een free concert gegeven op het erf van onze boerderij. En zijn we met de lelijke eenden die we hadden, door de enige straat die het dorp rijk was, zo'n lange weg de dorpstraat, zijn we heen en weer gereden met een zelfgemaakte megafoon. En hebben wij het concert aangekondigd. En ja, toen kwam merendeel van de bevolking. Ja, trokken ze naar de Reigerbeekweg om te kijken hoe.
Uit nieuwsgierigheid waarschijnlijk.
Ja, te kijken wat dat nou voor fenomeen, nieuw fenomeen was.
Het is uiteindelijk wel een soort vriendschap geworden met het dorp. Jullie hebben ook wel eens een benefiet gedaan. Jij persoonlijk werd heel goed bevriend met de boer ernaast.
Ja, Nolleke Beijers.
Die een soort vaderfiguur voor je werd.
Ja, zo voelde ik dat wel. Hij is dan niet heel erg vreselijk veel ouder geweest dan ik, maar een jaar of 10 of zo, 15 misschien. Maar ik had wel iets met die man. Ik voelde me heel erg thuis bij hem. En ik was echt dol op hem.
Praten over de natuur en de vogels. En
ja, precies. Hij wist heel veel van de natuur natuurlijk als boer. Daar klein boertje die daar met de natuur vergroeid was eigenlijk. Hè. Dus hij vertelde me heel veel dingen die ik nog niet wist. En dat was prachtig.
Een heel zwijgzame jongen. Zo word je altijd omschreven in die tijd.
Ja.
Er kwam geen woord uit.
Nee. Ik geloof het niet. Nou ja, wat ik al zei, toen maakte ik ook al liedjes. Dus ik zei de dingen in een liedje. Ja, niet dat dat hielp. Maar voor mijzelf vond ik het.
Dat had prettig. Je toch maar gezegd.
Ja, precies.
Als je de liefde moest verklaren of je verdriet uiten of een misstand in de wereld.
Ja, maar goed, dat ging dan Engelstalig toen nog. En dat, ja, als ik dan iets zei tegen mijn geliefde bijvoorbeeld op dat moment, die luisterde soms helemaal niet. Terwijl ik op dat moment juist iets heel belangrijks net zei met de muziek. Ja, dat is ook een beetje behelpen natuurlijk. Als je niet goed kan praten, dan moet je maar hopen dat mensen jouw pianospel of zo'n tekst, zo'n flart van tekst, dat ze dat oppakken en dat ze dat begrijpen.
Maar dat is eigenlijk iets een beetje angstigs dat je omschrijft. Dat je geen aansluiting hebt met de wereld.
Nou, ik zal je vertellen, dat was heel erg lastig. Ik kon bijvoorbeeld geen contact maken met mensen. Ik kon geen gesprek beginnen met iemand. Ik kon niet, als ik iemand leuk vond, kon ik dan niet op afstand zeggen van hallo, dag. Dat viel ik helemaal dicht.
En wat deed je dan? Wachten tot die andere date of uitnodigen op een andere manier? Of?
Ja, ik ben altijd bijvoorbeeld door meisjes versierd in die tijd. Ik versierde nooit meisjes, ik wist niet hoe dat moest. Ik ben wel eens met een schoolvriendinnetje naar de film geweest. En dan zat ik naast haar en dan dacht ik, nou ga ik mijn arm om haar heen leggen. Dan ging ik heel voorzichtig die arm zo langs die stoelleuning. En dan was ik bijna bij haar schouder, maar dan trok je toch maar snel mijn arm weer terug. Want ik dacht, vindt ze het niet leuk? Ze vindt het niet leuk als ik dat doe. Nou weet ik dat ze dat wel leuk vinden. Maar toen wist ik dat niet. Het was gewoon heel onzeker.
Lekker ongemakkelijk.
Dus, ja, dus heel erg ongemakkelijk. En het is ook wel eens voorgekomen dat ik bijvoorbeeld in Amsterdam ik ging echt nooit naar de kroeg, maar dan was ik een keertje naar de kroeg geweest in de hoop een leuk meisje tegen te komen. Nou, dat was niet gelukt. En liep ik dan terug naar huis. En dan kwam ik langs een bushuisje. En daar stond dan een meisje voor de bus te wachten. De nachtbus was toen nog. En dan liep ik voorbij en dan keken we elkaar aan. En dan was er echt een klik. Van wauw. En nou, dan wou ik gewoon stoppen en iets zeggen tegen hem. Maar dan liep ik gewoon door. En dan was ik de hoek om en dan was ik helemaal buiten adem en hijgend en vloekend. Want dat ik daar niet het lef had of de moed had om iets tegen haar te zeggen. Dat is heel lastig. Maar dat ben ik natuurlijk helemaal kwijt. Het eerste wat ik heel grappig vond, was toen ik in Neerkant kwam wonen. En ik had nog geen rijbewijs, dus ik ging altijd met de trein. En dan stap je over in Deurne op de bus. En de bus was helemaal leeg. En die bus ging van Deurne naar Neerkant. En ik zat in die bus. En in Amsterdam is het zo, als je in de trein of in de tram zit of in de bus, en er komt iemand, stapt in, en dan ga je zo ver mogelijk van elkaar zitten. Want dat is nou helemaal zo. Je gaat zo ver mogelijk van elkaar zitten. Nou, ik zat in de bus op de weg naar de Neerkant. En de bus stopt bij een halt. En dan stapt een oud vrouwtje stapt erin. En die komt precies naast mij zitten. Langs mij, zeggen ze in het zuiden. Die komt zo langs mij zitten. En begint een praatje. Nou, ik wist niet hoe ik het had. Was echt. Maar dat is wel. Dat soort dingen hebben mij wel geleerd om, en zeker toen ik met Doe Maar beroemd werd. Ja, toen kwamen er zoveel mensen naar me toe. Toen moest ik wel. En nou vind ik het gewoon heel leuk om mensen aan te spreken op straat.
Dat is eigenlijk goed voor je geweest.
Ja, heel goed voor mij geweest.
Terwijl tegelijk ook een angstige ervaring is. Als ineens iedereen naar je kijkt, iedereen je wil aanklampen, en je bent eigenlijk sociaal angstig en ongemakkelijk. Is dat het laatste dat je denkt nodig te hebben?
Ja, maar toch heeft het mij heel veel geholpen.
Want als je geen popster was geworden, dan was je gewoon zo gebleven.
Nou, dat denk ik niet. Ik bedoel, naarmate ik ouder werd. Het heeft mij veel geholpen, dat weet ik zeker. Maar ik hoop dat ik toch ook op een andere manier wel.
Daaruit was gekomen.
Ja, precies. Want het is natuurlijk toch een soort van. Benauwdheid, hè? Wat jij zegt. De wereld is dan wel heel klein, natuurlijk. Als je daar niet gewoon geen contact kan maken met mensen.
Is dat iets dat uit je opvoeding is overgebleven? Met zo'n vader die vaak niet gezien is, die getraumatiseerd was, waar je aan moest aanpassen?
Ja.
Dat je aardig moest blijven?
Ja, als ik. Ik heb veel met mijn moeder gepraat later. En mijn moeder vertelde dat ik als jongetje van 1, 2, 3, 4, 5 jaar. Nergens bang voor was. Ik stapte overal op af en ik maakte met iedereen contact. En ik was gewoon.
Spontaan brani, kind.
Spontaan joch, een lekker joch. Zijn moeder altijd vol brani. Hè, dat is vol. Dat is een mooi woord, het is bijna niet te vertalen is. En op een gegeven moment is dat eraf gegaan. En ik denk, dus ook weer toen ik aan het schrijven was, dat ik van ja, maar dat is eraf gegaan. Op het moment. Kijk, ik had een oudere zus. 2 jaar ouder. En die werd door mijn vader vertroeteld. En ik was eigenlijk het moederskindje. Maar toen ik een jaar of 6 of 7 was, is dat omgedraaid. Werd ik eigenlijk een vaderskind. En ging mijn zus trok meer met mijn moeder mee. En op het moment denk ik dat ik dat vaderskindje werd. Kwam ik ineens in die wereld. Mijn vader had dus wat ze later een concentratiekampsyndroom noemden. Kwam ik dus in die wereld van die teleurstelling en van dat zwaarmoedige. Kwam ik ineens heel erg terecht.
Wat houdt dat precies in, een concentratiekampsyndroom?
Ja, dat is een soort van angst. Mijn vader, die op een gegeven moment kon niet meer naar zijn werk gaan. Er was toen wel van zijn werk uit was er een soort van psychiater. En daar moest hij dan heen. En mijn moeder ging dan mee. En dan liep mijn vader langs de muren. Met zijn handen aan de muur liep hij met mijn moeder dan naar de psychiater. Of hij stond in de hoek van de kamer om zijn moeder te roepen. Ze komen eraan, dat soort dingen. Dus ja, dat is. En hij zat, heeft de hele periode heeft hij achter een kast gezeten. Hadden ze een stoel neergezet en een schemerlamp. En dan zat hij dus de hele dag zat hij achter die kast.
Dan is wat je als kind doet al snel te veel. Dan moet je jezelf wel een beetje gedijst houden. Om niet nog een extra last te zijn.
Ja, op je tenen lopen en zo. En altijd maar Ja, dat doen alle kinderen natuurlijk. Zich aanpassen en hun ouders zo gelukkig mogelijk maken. En daar was ik dus heel goed in. Maar ondertussen verloor ik dus wel het contact met mezelf, denk ik. He, met wie ik eigenlijk was. Met het jongetje met die brani.
Maar er zitten volgens mij wel, als ik je boeken lees, twee kanten. Aan de ene kant een optimist. Iemand die altijd het goede en de kansen ziet. Een heel blijmoedig iemand.
Ja.
Maar tegelijk ook wel met een soort duisterheid die duisternis die trekt.
Ja.
De somberheid kan toeslaan.
Ja, klopt.
Bijna op het depressieve af bij vlagen.
Ik ben redelijk depressief geweest een tijd hoor. Maar goed, dat zijn dan allemaal dingen die gelukkig had ik de muziek. In de muziek kon ik. En voelde ik me ook heel vrij en voelde ik me ook heel gelukkig.
Dus in de studio of op het podium, dan was dat er allemaal niet?
Was er allemaal niet en dan genoot ik met volle teugen. Of de tranen liepen me over mijn wangen.
Maar je beschrijft de tijd met Doe Maar. Ik noemde het net al in de inleiding. Je hebt nog een paar van die vergelijkingen. Opgezogen door een walvis.
Ja.
Vast in de buik. Proberen niet door de anus naar buiten gescheten te worden. Spartelen. De dag dat jullie besluiten uit elkaar te gaan, hoor je voor het eerst weer vogels fluiten.
Ja. Nou ja, het is natuurlijk zo dat het heel leuk is om beroemd te zijn. Hè? Ik droomde daar wel van dat ik wilde een concertpianist worden. En dan leek het me fantastisch dat de mensen ontroerd zouden worden door mij. En dat ze zouden huilen en lachen doordat ik muziek zou maken. En dan word je beroemd, dus mensen gaan naar je luisteren. Dat is mooi. Maar op een gegeven ogenblik gaat dat natuurlijk. Het succes wat wij hadden was natuurlijk wel buitensporig. Hè?
Het was extreem.
Het was extreem. Dus dat op een gegeven ogenblik, ja, als ze dan met bussen naar je huis komen en ze klimmen je tuin in en ze gaan, ze kijken door het raam naar binnen, dat is beangstigend.
Je hebt wel eens verteld dat je ze dan naar het station bracht en een treinkaartje voor ze kocht.
Ja, nou, dat is een keer gebeurd, of een paar keer gebeurd. Er was niet een buslading vol, want dat ging dan niet. Maar het is wel eens gebeurd bijvoorbeeld het regende. En ik keek naar buiten en stond midden in de tuin stond een meisje in de regen. Alleen maar stil te staan. En toen zei ik van wat doe je dan? Wat doe je hier? Ja, ik durf niet. Nou, heel sneu allemaal. En toen heb ik haar gezegd van kom even binnen, om even warm worden. En dan breng ik je straks al naar de trein. Heb ik haar naar de trein gebracht. Ja.
Ja, dat is niet de rock'n'roll en het gevaar en de glamour waar we van dromen. Nee. Een soort sociaal hulpverlener.
Nou ja, dat was wel. Kijk, dat straalde ik natuurlijk ook wel een beetje uit. Dus daarom werden ook al een heleboel meisjes werden verliefd op mij daardoor. En dan kreeg ik ook allemaal fanmail van ik heb het zo moeilijk met mijn ouders. We gaan scheiden of mijn vader is aan de drank. Maar jullie muziek, dat is het enige waar ik nog voor leef. En het brengt me troost. En ik heb het gevoel dat jij mij begrijpt. En dat soort dingen, weet je wel. En dan, ja, dat las ik dan. En dan dacht ik van ja, dan moet ik toch een beetje een opbeurend woordje terugschrijven of zo.
Maar als je dat doet, dan doen ze het daarna allemaal. Zoals op een gegeven moment ook heel veel flauw vielen. Mede omdat jullie zo aardig waren om even naar de ziekenboeg te gaan. Waardoor
denk
er een soort
dat?
Motivatie was om flauw te vallen. Of ben ik nou te cynisch?
Dat weet ik niet. Nou ja, het was gewoon. Ze vielen flauw omdat ze. Helemaal niet omdat ze ons zagen. Maar gewoon dat ze de hele dag daar hadden staan te wachten in buiten.
Zonder eten en drinken.
Ja, en dan ging die deuren open van die zalen. En dan renden ze zo hard mogelijk naar het podium. Want dan waren ze dicht bij ons. En dan stonden ze daar gewoon uren te wachten. Nou, dan begon er eindje spelen. En dan. De druk van achter werd steeds groter natuurlijk. Dus ze kwamen in ademnood, ze hadden niet gegeten, niet gedronken en dat soort dingen. Ja, goed, de emotie komt er misschien ook nog wel bij, maar.
Jullie hebben Doe Maar een tijd van jullie afgeduwd en later weer omarmd. En dit jaar een clubtour.
Ja, nou, ik heb eigenlijk Doe Maar nooit echt afgeduwd hoor. Want ik het was mooi geweest voor mij. Ik was wel blij dat het voorbij was. Maar er is wel weer een tijd gekomen dat we weer zijn gaan spelen. En dat het weer ontzettend leuk was.
Dus, en nog steeds.
En nog steeds.
We gaan luisteren naar een liedje. Want ik vond toch dat we dat in dit programma moeten laten horen. Namelijk Nooit Meer Slapen. 1983. Poochie.
Zeggen ze genezen met de tijd, maar zeg me dat het overgaat en geef me zekerheid. Oh, dat het zover gaat, elke vrouw heeft jouw gezicht en alles roept je na, zelfs de stilte. Ik kan ook. Nooit meer slapen zonder jou. Nooit meer slapen zonder jou. Huilen gaat er lang niet meer. Moedeloos trek ik me af, 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 af. Alleen in bed ben ik wakker en ik mis je. Nooit meer slapen zonder jou. Nooit meer slapen zonder jou. Zonder jou. Zonder jou. Zonder jou.
Album Virus 1983, Doe Maar Nooit Meer Slapen. Ernst Jans zit tegenover me vanwege een theatertour die eraan komt. Met liedjes die horen bij het boek De Neerkant. Dat is het deel van zijn chronieken van 1970 tot 1980. Je vertelde iets over die commune waar jullie woonden. Jullie deelden alles, het geld, het eten, de kleren. Het bed niet. Iedereen had wel netjes een eigen, eigen mandje.
Keurig, een beetje te keurig. Weet je, toch wel jammer.
Achteraf gezien, niet alle mogelijkheden toch nog verkend.
Nee, nee.
En dan komt er een dag dat iedereen weggaat en jij er nog wel blijft wonen.
Ja.
Hoe gaat dat? Is dat een gesprek aan de ontbijttafel van jongens, Het is mooi geweest, dat hippie gedoe. Ik heb liever dat jullie vertrekken, of vertrok iedereen gewoon?
Ja, er was geen gesprek op de ontbijttafel, maar we hadden wel op een gegeven moment, moesten we wel gesprekken voeren met elkaar, want deden we het liever niet. Maar uiteindelijk moest dat wel. We hadden iemand ingehuurd die ons daarbij hielp.
Een soort therapie, een communetherapie. Een
andragoog was dat. Dus,
wat doet dat eigenlijk?
Ja, die maakt volwassenen mondig. Begeleid in mondigheid. En dat soort dingen. Verantwoordelijkheid en dat soort dingen. En niet lang daarna verdwenen de eerste mensen ook weer terug naar Amsterdam. Dus die man die heeft ons echt uit elkaar gerafeld. En langzaam druppelde iedereen zo weg, weer naar de Randstad.
Hoe vond je dat?
Ja, ik vond het vreselijk. Ik voelde mij heel veilig. Hè. Ik vertelde dat ik
in die groep voelde je veilig.
Ja, in die tijd maakte ik moeilijk contact. Dus dat was voor mij een grote familie waar ik me heerlijk voelde. En, en het ging ze ineens allemaal weg. En ik wou niet weg, want ik zat natuurlijk heerlijk in de natuur waar ik zo dol op was.
En een beetje afgelegen van al het, al het lawaai.
Ja, ja, precies.
Ook niet onbelangrijk.
Nee, zeker. En dus, dat vond ik niet zo leuk. Ik vond het wel eigenlijk wel een soort van capitulatie. Hè? Dat het niet gelukt was om onze idealen blijvend gestalte te geven. Dat we, hè, van wij. Wij maken de wereld beter en dat doen wij op ons kleine eigen wijze. Door in een community te gaan wonen en alles het geld in één pot te storten. En dat was een soort van ideaalbeeld.
En dan worden mensen 30 en dan is dat ideaal ineens verdampt. Dan komen andere plannen daarvoor in de plaats.
Ja, precies.
Dat is eigenlijk met al die hippie-idealen, als je er nu over praat of op terugkijkt. Dan is het toch tragisch dat er zo weinig van terecht is gekomen. Er wordt vaak ook over gesproken van, ach ja, dat was toch schattig.
Nou, ik denk dat het een enorme wezenlijk is geweest. In ieder geval voor mij, maar ook wel voor de wereld. Ik bedoel, Amnesty International, Greenpeace zijn daaruit voortgekomen. Dat zijn toch hele belangrijke zaken die aan de kaak gesteld werden. Je kunt zeggen van het is schattig en het heeft niks opgeleverd. Maar ik denk dat de wereld toch op een bepaalde manier een beetje gekanteld is in die tijd. Hè? Van make love, not war was toch. Het betekende wel iets. Het had wel een soort van innerlijke drijfveer waardoor je als jongeling, als jong mens een perspectief had en verder kon. En het idee had van, we gaan het echt beter doen. Dus dat is toch wel heel belangrijk. En ik denk dat de jeugd nu dat nou juist heel vaak mist. Van wat is het perspectief nu op dit moment? Dus het is moeilijk om nog een nog verder te kijken en te zien dat het goed gaat. Of dat het mooi wordt. Of dat het is moeilijk.
Er zijn veel mogelijkheden, maar weinig perspectieven.
Ja, precies. Ja,
ja, dat heb je wel mooi gezegd, geloof ik. Ik zit er even over na te denken. Maar dit is wel een soort wezenlijk iets dat je daar zegt.
Ja.
Je maakt je ook nog wel kwaad. In je boek wind je op over de financiële sector, over de banken.
Ja, daar kan ik me zo over opwinden. Dat vind ik zo vreselijk. Als je daar een beetje in verdiept, wat ik gedaan heb, omdat ik daar toevallig in terecht kwam, door het boek ook. Als je daar een beetje in verdiept, dan kan je niet anders dan heel erg kwaad worden van wat mensen doen met elkaar. En bijvoorbeeld de financiële sector, alles wat aan hulp gegeven wordt aan arme landen, dat is alleen maar om een pad te banen voor westerse maatschappijen die daar dan de zaak kunnen overnemen. Dat is echt verschrikkelijk. Wat de Wereldbank van de Verenigde Naties, die doet daar volkomen aan mee. Dat is Internationaal Monetair Fonds, dat is een schande. Ik ga me nou ook weer kwaad.
Nou ja, maar we zijn met z'n allen op de een of andere manier. Je kunt er misschien niet altijd de vinger op leggen, maar ik denk dat de gewone man permanent gepiepeld is.
Ja, Ja, zeker.
En echt getild is.
Ja, en kijk, ook in deze maatschappij waar we nu leven... en hoe het gaat met de macht die de farmaceutische industrie heeft over ons... en de voedselindustrie. En dat is allemaal... Je gelooft het niet als je daarin gaat verdiepen. Dan geloof je je ogen niet. Dat is ongelooflijk.
Heb je die vechtlust nog? Of,
ja.
Of trek je je terug op de meerkant?
Ja, ik heb een heerlijk, voor deze laatste CD, een heerlijk protestlied geschreven. En dat heet dan Meester van het Geld. En dan mag ik dat zingen in de zaal. En dan zit ik echt van, yes, weet je wel. Van,
dan lekker. Sta je op de barricade.
Ja, precies. En dat vind ik, ja, het is maar heel weinig wat ik dan kan doen. Maar dat kan ik dan wel doen als liedjeschrijver.
Het is mooi dat je nog steeds... de lust hebt om te toeren, dat je nooit is gaan tegenstaan. Dat je in een bus stapt en je komt van ver, dus dan moet je naar de andere kant van het land of naar België.
Ik vind het ontzettend leuk om op te treden. En ik heb die schroom waar we hebben vanuit de jaren waar we het net over hadden, heb ik volgens mij geheel van mij afgegooid. En ik vind het nou hartstikke leuk om contact te maken met mensen. Met de mensen te praten. En, ik vind het ontzettend leuk om op te treden. Daar geniet ik enorm van. Ik heb een fantastische band weer bij elkaar. Echt. Dat ik denk van, oh, die is zulke goede muzikant. En dat die met hart en ziel mijn liedjes spelen elke avond. Nou, dat vind ik zo fantastisch. En ja, daar geniet ik met volle teugen van. En ik vind het heerlijk om na afloop van een optreden lekker naar huis te rijden en naar jouw programma te luisteren.
Gewoon de radio aan, een beetje dat gekletsen en dan lekker thuiskomen.
Dat. Ja, echt goed hoor, vind ik leuk. Dus ik vind dat gewoon fijn om te doen. En ik wil ook blijven doen tot ik erbij neerval, als het even kan.
We begonnen ermee dat je de neiging hebt om alles bij te houden. Dat jij de chroniqueur ook van Doe Maar was, bijvoorbeeld. Van CCC, de archivaris, de man die de knipsels bewaart. En nu degene die alles vastlegt.
Ja.
Het is ook een beetje alsof jouw kinderen niet een mysterie hoeven te bevechten. Zoals je dat zelf moest.
Ja, dat klopt. Ik heb natuurlijk, omdat mijn vader vroeg gestorven is... heb ik natuurlijk mij heel weinig kunnen vragen. Van hoe zat het nou? Wie deed je nou toen je een jongetje was? En later. Ik trap me er zelf op dat ik het leuk vind om te schrijven. En dat die schrijfster, dat iemand het leuk vindt... of de moeite waard voor om het uit te geven, vind ik ook alweer geweldig. En dat ik dan zo'n prachtig mooi boek, het ziet er dan fantastisch uit, krijg. En dit zet ik dan in de kast. En dan kunnen over 10 of zo, 15 jaar... kunnen mijn kinderen datzelfde boek uit de kast halen. En slaan ze het open en dan zien ze van... jeetje, dus zo was onze vader of papa, zeggen ze dan. Zo was papa als hippie met lang haar. En opa zag er zo uit en oma en dit... En dan snap je, ik vind dat heel, heel fijn om op die manier een stuk geschiedenis te bewaren voor mijn kinderen. Dat makkelijk ter beschikking is voor hun. Dat ze dat makkelijk kunnen bereiken.
Want jij moest naar Indonesië toe om daar te proberen iets te weten te komen. Wat helemaal niet makkelijk was, omdat het verleden een beetje uitgeveegd was.
Ja, precies.
En je probeerde erachter te komen waar je vader precies gevangen had gezeten.
Ja.
Dat was eigenlijk ook niet goed gaan.
Ja, dat is moeilijk.
Terwijl die Duitsers heel graag administreerden, maar dit dan toch weer niet.
Ja, maar misschien heb ik toch niet goed genoeg gegraven daarin. Want ik vond het natuurlijk ook een beetje griezelig. Ik ben nog niet zo lang geleden voor het eerst naar het concentratiekamp Amersfoort gegaan, waar mijn vader gevangen had gezeten. Nou, ik durfde er eigenlijk niet heen te gaan. Nou, het viel reuze tegen. Want...
Het is een beetje een golfbaan ook overheen
gelegd. Ja, precies.
Gelegd.
Het is helemaal... Het concentratiekamp is helemaal... Er is niks meer van over. Dus het is heel moeilijk om inderdaad die geschiedenis te visualiseren, duidelijk te maken, duidelijk voor je te zien. En natuurlijk, gelukkig heb ik mijn moeder later geïnterviewd. En toen ze nog leefde en nog goed bij zinnen was. En dat vind ik ook geweldig, wat ze dan vertelt over haar jeugd. En over hoe ze mijn vader en moeder elkaar ontmoeten. En ja, dat vind ik gewoon zulke mooie verhalen. Daar geniet ik enorm van.
Dat deel over de jaren met Doe Maar.
Ja.
Dat ligt in een soort lijn der verwachting. Want je hebt geschreven over je jeugd. De jaren 60, nou ja, de jaren 70, de hippie jaren.
Ja.
Dan zou dat toch die roemruchte periode ook wel om een boek vragen.
Ja. In eerste instantie vond ik het heel erg mooi om op het moment dat Henny Vrienten bij de band kon. Hè, de eerste twee jaar was het eigenlijk mijn bandje. En Henny was er nog niet bij. Na twee jaar kwam hij erbij. En toen, hij is nou eenmaal een commercieel genie. Hij schrijft zulke fantastische nummers.
Toen begon het succes
ineens.
Maar er zit hier een cd bij met die vroegste opname. Die eigenlijk ontzettend leuk zijn.
Ja, dat is echt hele leuke muziek maken. Ja. En daarom, hij vond onze muziek ook ontzettend leuk. Er zat natuurlijk al heel veel reggae bij. Maar hij vond die Nederlandse teksten, vond hij eigenlijk, daar was veel geen droog brood mee te verdienen. En dus hij had een gezin te onderhouden. Dus ja, dat kon hij eigenlijk niet doen. En uiteindelijk is hij toch mee gaan doen. En ik vond het leuk om bij dit boek te eindigen op het moment dat Henny bij de band kwam. En de rest is natuurlijk geschiedenis. Ik dacht van, dat mogen andere mensen dan gaan beschrijven.
Want dat verhaal is al vaak verteld, misschien.
Ja, en het is natuurlijk heel interessant. En misschien ga ik het wel doen, hoor. Maar het is natuurlijk heel interessant om het van binnenuit te vertellen. Hoe ik het beleefde. Maar ik vind het ook eigenlijk wel leuk dat ik dat niet doe.
Dat het een mysterie blijft.
Ja, precies. Ja.
Ik hoorde laatst iemand die dan bij het liedje dat we gaat over bellen vanuit een cel, dacht dat het over een gevangenis ging. Omdat dat er een generatie is die de telefooncel
precies
niet meer kent.
Ja,
dat soort dingen krijg je
dan
ook.
Dat moeten we dan een heel klein beetje gaan uitleggen. Anders is het heel raar.
Moet je het gaan ondertitelen.
Ja, precies. Ja, dat klopt. Ja.
Er komt weer een tour dit jaar met Doe Maar. Een tour in het theater. De Neerkant heet het boek. En CD, er staat veel te gebeuren. Ernst Jans, dank je wel.
Nou, graag gedaan.
Het was me een groot plezier dat je hier was.
Nou, mij ook.